Want als die ander nou begon, dan is het niet mijn schuld. Maar als hij nou geen sorry zegt, voel ik me rot van binnen. Dan wil ik wel de eerste zijn, want iemand moet beginnen. Sorry zeggen, dat is iets, dat vind ik niet zo fijn. Sorry zeggen is niet leuk, het kan zo moeilijk zijn. Sorry zeggen, dat is iets, dat doe ik niet zo graag. En als ik het dan toch moet doen, dan liever niet vandaag. Vader in de hemel, leer mij terug te gaan. Om sorry te zeggen als het fout is gegaan. Vader in de hemel, help mij telkens weer. De vrede bewaren, want ik wil geen ruzie meer. Sorry zeggen, dat is iets, dat vind ik niet zo fijn. Sorry zeggen is niet leuk, het kan zo moeilijk zijn. Sorry zeggen, dat is iets, dat doe ik niet zo graag. Het is beter om het toch te doen, dus daarom maar vandaan.
Oké. Ja, ik kwam best hard eigenlijk ook daarnet. Sorry zeggen, dat is iets, dat vind ik niet zo fijn. Sorry zeggen is niet leuk, het kan zo moeilijk zijn. Sorry zeggen, dat is iets, dat doe ik niet zo graag. En als ik het dan toch moet doen, dan liever niet vandaag. Sorry zeggen vind ik soms een beetje flauwekul. Want als die ander nou begon, dan is het niet mijn schuld. Als hij nou geen sorry zegt, voel ik me wat van binnen. Dan wil ik wel de eerste zijn, maar iemand moet beginnen. Sorry zeggen, dat is iets, dat vind ik niet zo fijn. Sorry zeggen is niet leuk, het kan zo moeilijk zijn. Sorry zeggen, dat is iets, dat voel ik niet zo graag. En als ik het dan toch moet doen, dan liever niet vandaag. Vader in de hemel, leer mij terug te gaan. Om sorry te zeggen, als het fout is gegaan. Vader in de hemel, help mij telkens weer. De vrede bewaren, want ik wil geen ruzie meer. Dat vind ik niet zo fijn. Sorry zeggen is niet leuk, het kan zo moeilijk zijn. Sorry zeggen dat is iets, dat doe ik niet zo graag. Het is beter om het toch te doen, dus daarom maar vandaag. Ik vind het lang wel leuk.
Die sorry niet doen. Hè? Sorry. Kan jij één keer dat zetten, want ik wil geen ruzie meer en met sorry zeggen dat ik niet in de SP ben.
Om sorry te zeggen als het fout is gegaan. Vader in de hemel, help mij telkens weer de vrede bewaren, want ik wil geen ruzie meer. Sorry zeggen, dat is iets, dat vind ik niet zo fijn. Sorry zeggen is niet leuk, het kan zo moeilijk zijn. Sorry zeggen, dat is iets, dat doe ik niet zo graag. Het is beter om het toch te doen, dus daarom maar vandaag.
Ik niet, ik ben geen sopraan. Ja, zeg het maar, ik heb er geen verstand van eigenlijk. Dat zou ik zijn, hè? Ik heb wel waar voor je geld. Ja.
Thank you. Goedemorgen, mensen hier in de kerk, mensen thuis, luisteraars, kijkers, allemaal hartelijk welkom in deze morgendienst, waarin dominee Breeman ons zal voorgaan. Ook hartelijk welkom, fijn dat je weer in ons midden bent. Mijn naam is Willem Weller en vanmorgen worden we begeleid door Dirk Slagboom, Inge Ogola, Marlies Bazen en Johannes van Groningen, die gaan voor ons zingen. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag hoopt dominee Van de Heuvel voor te gaan. En de kerkraad heeft in de vergadering van afgelopen donderdag unaniem besloten om doctorandus R. Jansen, predikant te Kornhorn in Groningen, voor degenen die het niet direct weten, om die aan de gemeente voor te stellen en om hem te beroepen als enkelvoudige kandidaat. En met dit besluit volgt de kerkraad het unanieme advies van de beroepingscommissie. In de kerkelijke post die wij heeft ontvangen, kunt u een en ander teruglezen. De stemming willen we houden op zondag 9 mei of in de week van 9 mei, afhankelijk wat er op dat moment kan. Dat is dan ook gelijktijdig met het verkiezen van de broeders, ouderlingen en diakenen. U ontvangt daar nog nader bericht over. Wie is nou dominee Jansen? Dat zou een vraag kunnen zijn. Nou, volgende week heeft u de gelegenheid in de morgendienst om hem te horen en te zien. Dus pak uw kans. In de middagdienst zal dominee Van de Toren ons voorgaan. In deze week geniet Richard van der Linden van een week rust. En als je kijkt, Richard, het is je van harte gegund. Voor pastoraat kunt u, gemeente, terecht bij uw eigen wijkouderling. We gaan nu zingen, luisteren, naar Psalm 95, vers 1 en 2. Steekt nu God de loftrompet. Nou, ik zou zeggen, wees daar niet te zuinig mee. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Ja, na het steken van de loftrompet mag er ook een moment van stilte zijn. Stilte van aanbidding, van verwondering. En dat de God die leeft in Jezus Christus in ons midden wil zijn. Dat is zo bijzonder. Laten we een moment stil zijn, luisteren naar Gods begroeting en ook onze afhankelijkheid belijden. En wil het uitspreken dat onze hulp en onze verwachting is in uw naam, Heer. En dan zijn we een moment stil. Maar nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hulp, onze hulp, die is van u. Van u die de hemel en de aarde gemaakt hebt. U die trouw bent en altijd leeft. U die nooit loslaat wat uw goddelijke hand begonnen is. En geliefde gemeente, u alle die thuis en jullie thuis meeluisteren. Genade, barmhartigheid, vrede. Zij u en jullie van God de Vader. Door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nou, het is nog een beetje, ik kan maar moeilijk loskomen van het paasfeest. Ik weet niet hoe dat bij u en jou is, maar het is zo machtig heerlijk nieuws dat onze Verlosser is opgestaan, dat hij leeft. Dat hij is opgestaan om ons op te zoeken en aan zijn hart te drukken, aan het hart van zijn Vader. Dus toch nog een beetje paasfeest vanmorgen. En dat komt ook uit in de liturgie. We zingen Psalm 118, vers 1 en 5 uit de Nieuwe Berijming. God is een God die ernaar verlangt om met ons verbonden te zijn. En daarom sloot hij zijn verbond met het volk Israël. En in Christus sluit hij dat verbond ook met ons. Hij geeft ons regels om dicht bij hem te leven en dicht bij zijn hart te zijn. En de Heilige Geest die wil ons helpen om die geboden te doen uit liefde. En de Geest van God schrijft het gebod in ons hart. We willen straks ook antwoorden met een gelofte van liefde aan God. Op de berg Sinaï, midden in de woestijn, is een bevrijde volk. God gaf zijn wetten. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God. Ik ben jaloers in mijn liefde, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik ben diezelfde God die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, niet gedachteloos, achterloos, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan. Het zijn geboden, maar ze klinken ook als belofte. De Geest wil ons ervoor bewaren. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dan mogen we antwoorden: God liefhebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf. Nou, en als we zo'n belofte uitspreken, dan is het ook goed om te bidden, hè? Want God moet ons daarvoor ook de liefde en de kracht geven. Het is ook zijn beweging in ons hart. We willen ook dienst van voorbeden doen. We denken aan zuster Pita Moerman, die de afgelopen donderdag in het ziekenhuis had opgenomen voor een behandeling aan haar longen. Die was uitgesteld. En we bidden om Gods zegen en zijn genezende kracht. Bloemengroet voor broeder Wiebe van Wijk, een van de oudste gemeenteleden. En hij vertegenwoordigt op deze manier onze ouderen. Dus in hem denken we aan alle ouderen die al heel lang niet naar de kerk kunnen gaan. En ja, wat geeft dat ook een stuk eenzaamheid en ook wel ja, geestelijke strijd. Het verlangen om weer naar de kerk te gaan is groot. En nou, we bidden ook dat die opschaling ook weer heel spoedig mag plaatsvinden. En dan wil ik de namen noemen van gemeenteleden uit wijk 1 die deze week de groetenkaart ontvangen en ook voor hen bidden. Familie J.J. Bazen met hun kinderen, de heer D.J. van den Berg, D.J.P. van den Berg, familie J.P. van den Berg, familie A.A. van Berkel-Stam, de heer broeder Biemond, familie Biemond, Boshoven, van den Brink, Bruggeman, familie De Deugd en de familie van Gemert. Laten we samen in gebed gaan. Liefdevolle en genadige Vader in de hemel, wij danken u dat we aan u verbonden en aan elkaar verbonden ook deze dienst mogen meemaken. Het is een eredienst voor u en laat het voor ons een liefdedienst zijn naar u toe. Een dienst waar we nooit spijt van krijgen. U aanbidden vanuit een hart waarin de liefde van u is uitgestort door de Heilige Geest. U aanbidden om uw genade. Heer, we hebben samen geluisterd naar uw geboden. U zegt tegen ons, om het zomaar te zeggen, wat u fijn vindt. Hierin kunnen jullie mij eren, als jullie doen wat ik zeg. Wij danken u dat u ons daarvoor de kracht wilt geven. Bewaar ons ervoor dat we vanuit onszelf, vanuit ons eigen bestaan, zouden proberen om u te gehoorzamen en om u te aanbidden en om u groot te maken. Want dat is een doodlopende weg. Maar Heilige Geest, wanneer we ons overgeven aan u en u nodigt ons uit om juist dat te doen, dan neemt u de leiding. En dan vult u ons hart en ons leven met de liefde van de Heer Jezus. En met zijn tegenwoordigheid en aanwezigheid. En dan mogen we naar u kijken, Heer Jezus, als onze verlosser die stierf van het kruis en die opstond uit het graf, die naar de hemel is gegaan, om ons vanuit de hemel te zegenen, op een bepaalde manier terug te komen op de wijze van de Heilige Geest. En zo wilt u in ons midden zijn, in onze huizen, in onze harten. Zegen ons met onze gezinnen. We dragen in het bijzonder de familie Moerman aan u op. Uw zuster Pita in het ziekenhuis is opgenomen. Het een heel getop is voor haar en ook voor haar man. Zoveel beproevingen. Geeft u genade en kracht. En boven alles het uitzicht op uzelf. Wat zijn we gezegende mensen als we in alle omstandigheden en onder alle omstandigheden dat ene verlangen mogen hebben. Die ene passie om niemand anders dan u, Heer Jezus, over te houden en de Vader. En de Heilige Geest. We bidden u bijzonder ook voor de vele ouderen in de gemeente. En we noemen nu met name broeder Wiebe van Wijk. Maar in hem denken we ook aan de anderen. Oud geworden. Soms of misschien wel vaak in isolement. We zien elkaar niet meer. Heer, wilt u uw lichtend aangezicht laten oplichten voor zoveel ouderen in de gemeente. Dat ze mogen leven, misschien wel in hun eenzaamheid, toch in het besef dat u aanwezig bent. En dat ze niet alleen zijn. U die het gezegd hebt, Heer Jezus, ik zal je nooit begeven. Ik zal je nooit verlaten. Heer, geef dat we zo ons het eigendom van u mogen weten. En troost putten uit de ontmoeting met u. Laat er ook vanmorgen zo'n ontmoeting mogen zijn vanuit uw woord. Zegen uw woord. Kom zelf in het woord naar ons toe. En vul onze harten. Heer, we hebben ook een heel aantal namen van broeders en zusters en families genoemd. We mogen hen groeten in uw naam. En we bidden u dat ze in deze tijd, in deze moeilijke tijd van veel isolement, van moeilijk elkaar kunnen ontmoeten, uw vrede mogen ervaren. En ook de gemeenschap van de heiligen. Heer, geef dat we zo kerk mogen zijn. In het bewustzijn dat het in uw gemeente draait. Om de komst van u, Heer Jezus. Uw eerste komst, uw tweede komst. En om het heil dat u brengt. En dat we zo in uw naam en in uw tegenwoordigheid elkaar mogen bemoedigen. En als we met elkaar spreken, laten het woorden van u zijn. En als we elkaar mogen dienen, laat het dienst zijn die van u komt. Vul ons zo met uw liefde. Wees ons nabij. Vergeef ons onze zonden. Vergeef ons onze afwijkingen. Heere onze God, laat u uw heerlijkheid mogen zien. Doe ons delen in uw glorie. Om Jezus wil. Amen. Nou, het zal een kindermoment zijn. Zo gaan we daar luisteren.
Goedemorgen, jongens en meisjes. Ik was zomaar heel benieuwd hoe jullie koningsspelen zijn geweest. Want ik heb vrijdag een ontzettend leuke dag gehad. Ik zie hier achterin een grote grijns verschijnen. Maar hoe waren ze bij jullie? Want Peter, die had niet zulke leuke koningsspelen. Peter had ontzettend zin erin. En hij had op de hoek van de straat op zijn vriendje Chris staan wachten. En hij hoopte zo dat hij bij Chris in het groepje zou zitten. Want ja, degene die bij Chris in het sportgroepje zit, ja, dan win je. Want die kan echt alles. En ze kwamen de klas binnen en ze mochten van de juf van die vlaggetjes op hun gezicht maken. En toen werden de groepjes bekend. En hij zat niet bij Chris. En ze begonnen met sporten en het eerste spelletje, ja, dat had hij verloren. En het tweede spelletje lukte ook al niet zo goed. En toen voelde Peter dat hij zich al niet zo lekker voelde. En op een gegeven moment bij het voetballen werd hij zo boos. Ja, op wie? Op Chris, omdat hij al 3 keer had gescoord. Dus hij begon Chris uit te schelden. En hij riep, ik wil nooit meer jouw vriend zijn. Ja, en toen was het tijd om weer lekker naar binnen te gaan. En Chris was gewoon lekker verder gaan voetballen. En terwijl Peter aan zijn tussendoortje zit, voelt hij een soort knoop in zijn buik. Dat was helemaal niet de bedoeling. Het was helemaal niet de bedoeling om hem uit te schelden. Hij was alleen, ja, hij voelde zich gewoon niet fijn. En toen mochten ze vrij spelen van de juf. Maar hij zag Chris al die doos technisch Lego pakken. En eigenlijk doen ze dat altijd samen. Maar hij zou het, ja, hij moest eerst nog wel dat ene woordje zeggen. Hij wist het wel, maar hij wilde niet. Ze heeft nog een tijdje op zijn stoel gezeten. Toen is hij toch langzaam naar de tafel van Chris gelopen. En heeft hij gezegd, sorry Chris, sorry, had ik niet moeten doen. Mag ik nu meedoen? Ja, zei Chris, maar alleen als je belooft dat je me niet nog een keer uitscheldt. Ja, dat beloof ik. Beloof je me echt dat je me niet uitscheldt? Ja. Nou, vooruit dan, maar alleen als je me niet uitscheldt. Ja, dat is nou de 3e keer dat ik dat zeg. Ik scheld je echt niet meer uit. En zo'n knoop die Peter in zijn buik had, omdat het niet helemaal lekker zat te zijn met Chris, dat is eigenlijk ook vandaag in het Bijbelverhaal een beetje aan de hand. Vorige week hebben jullie gehoord dat de discipelen gingen vissen en dat Jezus opeens op de oever stond. En nou, uiteindelijk hadden ze heel veel vis gevangen. En die zitten ze rustig op te eten, op de oever. En dan komt er een gesprek. Maar Petrus, Simon Petrus, zit er ook met een knoop in zijn buik. Want die heeft in het paasverhaal wel 3 keer gezegd dat hij Jezus niet kende. En dat is nog niet helemaal goed gemaakt. En op een gegeven moment komt Jezus naar Petrus toe. En voordat Petrus Jezus kende, heet hij nog Simon. Jezus heeft hem Petrus genoemd. En Jezus komt naar hem toe en noemt hem bij zijn oude naam. En hij zegt, Simon, hou je van mij? Ja, Simon, Petrus begint hard te knikken. Ja, ik hou van u. En dan zegt Jezus, wijd mijn lammeren. En Petrus snapt meteen, dat zijn geen echte lammetjes waarvoor ik moet zorgen, zoals ze nu in de wei staan. Daarmee bedoelt Jezus iedereen die in hem gelooft. En dan komt de vraag nog een keer. Petrus, hou je van mij? Ja, zegt Petrus, ik hou van u. Hoed mijn schapen. Eigenlijk geeft Jezus nog een keer dezelfde opdracht. De knoop begint een beetje op te lossen in Petrus zijn buik. Maar dan vraagt Jezus het nog een keer. Petrus, hou je van mij? En dan wordt Simon Petrus een beetje verdrietig. Jezus, u weet alles. U weet dat ik van u hou. Nou, wijd dan mijn schapen. En dan krijgt Simon Petrus een hele belangrijke opdracht dus mee. Om voor iedereen te zorgen die in Jezus gelooft. We gaan nu zo luisteren naar het lied over sorry zeggen. Luister maar mee.
De schriftlezing is vanmorgen uit Matteüs 28, de eerste 10 versen. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie... Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien.
Hmm. Nou, we zijn eigenlijk een beetje na Pasen vanmorgen en willen dan stilstaan bij een paar versen uit het voorgelezen gedeelte uit Matteüs 28. Met name de versen 2 tot 5. Hè. Er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, die ging naar het graf, rolde de steen van de opening weg, ging erop zitten. Dan wordt hij beschreven als een indrukwekkende verschijning. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. De engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, jullie niet. Het staat er met nadruk. Jullie hoeven niet bevreesd te zijn, want ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd was. En dan lezen we verderop, toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken. Nou, Jezus kwam hen tegemoet. En zij wees gegroet en ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten, aanbaden hem. En toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. Geliefde gemeente van onze opgestane Heer en Verlosser Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Ja, dat hadden we niet gedacht, hè, dat we voor de tweede keer op rij paasfeest zouden vieren achter gesloten deuren. Thuis wat de deuren gesloten en in de kerk, nou ja, het is toch wel minimaal zoals we kunnen opkomen. En het einde, ja. Het ene bericht klinkt wat anders en meer hoopvol dan het andere, maar het einde van de toestand en van de hele lockdown is nog niet in zicht. En dan word je onrustig, dat merk je ook in de samenleving, je merkt het aan jezelf. Je zegt misschien, het lukt haast niet meer. Hadden we nou maar meer doorzicht en uitzicht. De overheid, hè, dat is steeds geroepen, de overheid moet veel meer perspectief bieden dan ze daadwerkelijk doet. Het land moet weer open en de toekomst moet weer open. Want wat is er nu erger dan een land dat gesloten is en een toekomst die niet open is? Weet je wat er erger is? Dat is leven alsof de hemel gesloten is, terwijl de hemel notabene is opengegaan. Weet je wat er erger is? Dat is in het leven, dat is in het donkere leven, terwijl notabene het paaslicht tot op de dag van vandaag uit de hemel schijnt. Weet je wat er erger is? Dat is leven alsof Jezus dood is gebleven, terwijl hij leeft. Dat is leven alsof Jezus hooguit ergens een onbeduidend mensje uit de geschiedenis is, terwijl hij notabene de almachtige Heer van de geschiedenis is. En dan denk je toch wel eens, is Jezus ook onder ons niet te klein geworden? Weet je, als we vandaag in de wereld en in de kerk iets schreeuwend hard nodig hebben, dan is dat wel een intens en diep besef van de almachtige grootheid en hemelse glorie van onze Heer Jezus Christus. Ja, Jezus leeft. Jezus stond op uit de doden. De paastune, de paasklanken kennen we. Maar wie is hij toch die opstond uit de doden? Daar willen we vanmorgen over nadenken. De opstanding van Jezus in het licht van Gods glorie. Ja, dan zien we een genadig signaal voor vijanden van Jezus. En vrienden van de gekruisigde komen in zijn licht tot aanbidding. En de opstanding van Jezus in hemels licht. Weet je, vooral de evangelist Matthäus, die in zijn paasbericht. Het is vooral Matthäus die in zijn paasbericht de grootheid en de glorie van God laat uitkomen. In alle vier de evangeliën lees je over engelen bij en in het open graf, maar alleen Matthäus vertelt over dat eerste moment, hè, waarop er een engel uit de hemel als een bliksemflits naar beneden schiet. De komst van deze engel heeft iets van een, van een, van een meteoor die inslaat. En op de plaats van de inslag schudt en beeft de aarde. En in een handomdraai wordt de loodzware grafsteen door deze machtige hemelbode opzij gerold en gaat er bovenop zitten. En zo staat het in vers 2. En zie, er vond een grote, zeg maar een mega aardbeving plaats. Want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen weg en ging erop zitten. En zie, dat wil zeggen, let erop, notabene, er vond een grote aardbeving plaats. Nou, wat de aard ervan ook geweest is, van die schokgolf, van die luchtdrukverplaatsing. In ieder geval hebben de bewakers bij het graf het gemerkt. En je kunt je voorstellen dat ze elkaar aangekeken hebben en tegen elkaar gezegd hebben, wauw, voelde jij dat ook? Zeg, wat een schok, ongelooflijk. En toch zijn deze bodyguards niet ondersteboven van deze schokgolf op zichzelf. Nee, lees maar even mee verder in vers 3 en 4. De gedaante van de engel was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En dan komt het, en de bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Ze beefden van angst voor deze engel. Want de zichtbare confrontatie met deze engel, deze hemelbode, betekent in feite niets minder dan een heel directe confrontatie met de heerlijkheid van God en de glorie van de hemel. En dat is best schrikken, gemeente. Ik weet niet of je dat bij jezelf herkent. Maar ook als je je verzoent met God mag weten. Wat is dat? Wat is dat machtig? Wat is dat toch een geweldig aanbod van God? Dat hij zich met ons wil verzoenen en dat hij met ons verzoend wil zijn in Christus Jezus. Maar zelfs als je dat mag weten in je hart. Dat de Heer Jezus ook voor jou stierf en opstond. En toch, als wij als kleine zondige mensen iets beseffen van de heiligheid, van de glorie van God. Als we direct staan voor hem die hemel en aarde gemaakt heeft. En die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat is toch niet niks. Dus kun je nagaan hoe het is wanneer je zonder vertrouwensband aan de gekruisigde, zonder Jezus in je hart, oog in oog komt te staan met de glorie, met de heerlijkheid van God. De bewakers werden als doden. Deze bodyguards, deze macho's die werkelijk voor niets en niemand bang zijn. Ze worden in confrontatie met deze hemelbode als doden. En het is alleen aan Gods goedheid te danken. En dat ze niet op datzelfde moment ook werkelijk doodgingen. Dat deze bewakers niet ter plekke dood neervallen, dat is nog aan het gebed van de Heer Jezus te danken, dat hij aan het kruis bad, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zonder dat gebed van Jezus waren ze er finaal aangegaan. Helemaal verschroeid door die ene hemelbode, die met een geweldige luchtdrukverplaatsing als een komeet uit de hemel is gekomen en die voor de bewakers ook werkelijk de gedaante heeft van een bliksemflits. En als ik dat lees, dan moeten we toch iets van het hart, gemeente. Want juist rond het paasfeest, paasdagen en daarna, wordt er heel wat in de wereld en trouwens ook in de kerk gediscussieerd over, ja, hoe feitelijk is dat nou allemaal gegaan met Jezus' opstanding en zo. Hij heeft uit een nieuw lichaam gekregen, maar hoe was dat nou? En er zijn soms zoveel vragen en ook wel twijfels. En dan mag dat, dat je met een eerlijk en oprecht hart de feiten, de heilsfeiten van God in de Bijbel doorzoekt en onderzoekt. En dan mag je best eerlijke vragen bij stellen. Dat is zelfs aan te bevelen als je echt met die vragen zit. Inderdaad, hij blijft niet met je vragen zitten. Onderzoek het woord van God en stel je vragen biddend aan de Heilige Geest. Want wat denk je? God hoeft zijn waarheid over de opstanding van zijn zoon toch zeker niet te verbergen. En dat wil God ook helemaal niet. En dat doet de Heere God ook niet. Hij onthult juist zijn waarheid. Hij openbaart zijn waarheid van Ja, dat Jezus leeft tot diep in je hart, dat is Gods verlangen. Ja, maar dat is de andere kant, als je dwars tegen het Bijbels getuigenis in, hè, tegen Gods eigen getuigenis in, toch aan je eigen gedachtenspinsels wilt vast blijven houden, besef dan dat je toch heel gevaarlijk bezig bent. Want als je het zonder deze opgestane verlosser zelf wilt klaren, dan zul je op een bepaald moment toch in een directe confrontatie komen met de majesteit van de hemel zelf. En zonder de opgestane verlosser als Heer en Koning in je hart, daar is er dan geen houden aan. En dan denk ik toch wel eens, als we weer onze eigen wijze theorietjes rond Pasen loslaten, dan denk je toch wel, beseffen we nou eigenlijk wel wie er met Pasen is opgestaan? He, want die ene blinkende hemelbode, die de complete wacht bij het graf in de as had kunnen leggen, die is nog niet eens de opgestane Heere zelf. Het is nog maar een bode van de Heer Jezus. Het is nog maar een signaal van Jezus. Wel een genadig signaal. Een genadig signaal, ja, want onze Heer Jezus Christus, gemeente, wil ons ontmoeten in het kleed van zijn genadige woord. Hij wil ons ontmoeten in de gedaante van zijn ontfermende liefde. Ja, als de gekruisigde, als de verlosser, als de heiland die mij heeft liefgehad en zich ook voor mij heeft overgegeven. Zo wil hij ons vanmorgen en vandaag en elke dag van ons leven ontmoeten. Zo wil hij bij ons binnenkomen. Hè? Tot in ons hart, tot in het klokhuis van ons bestaan. Om daar voor altijd te blijven. Daar is Jezus in ieder geval op uit. Daar verlangt hij naar. Maar stel nou eens dat hij ons vandaag, vanmorgen, zo onder de dienst ontmoeten zou. In de gestalte van zijn hemelse heerlijkheid. En zoals bijvoorbeeld iemand als Daniel, die toch zijn leven met God geleefd heeft, hem ontmoette aan de oever van de Tigris. En bewusteloos neerviel. Of zoals Johannes hem zag op het eiland Patmos. Notabene de discipel die Jezus lief had. Die altijd zo dicht bij hem was geweest toen Jezus op aarde was. Toen hij hem zag, toen hij Jezus zag in zijn hemelse glorie. Hij valt als dood voor Jezus voeten neer. Want weet je wat hier gebeurt? Bij het graf met die bewakers. Dat is niet alleen een genadig signaal. Voor ons allemaal. Hè, om de heiland die is opgestaan. Niet buiten de deur van ons hart en huis te houden. Nee, dit is ook een profetie. Van hoe het straks werkelijk zal gaan met alle vijanden. Van het kruis van onze Heer Jezus Christus. Op de grote dag als de graven zullen opengaan. Het is ook een profetie van, nou laten we dat gewoon maar eens lezen van wat Jezus daar zelf van gezegd heeft. Een paar hoofdstukken terug in Matthäus 24 vanaf vers 27. Daar zegt Jezus. Matthäus 24 vanaf vers 27. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En gaat het dan over iets plaatselijks, een plaatselijke schokgolf? We lezen in vers 29. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. Alles is in beweging. En de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Op een dag zal het zo zijn. Ja, misschien zijn we er allemaal wel eens mee bezig. Van ja, hoe zal dat zijn als je gaat sterven? Op het moment dat ik hier sta, ligt mijn eigen schoonmoeder op sterven. Dan heb je zo'n situatie, zo'n moment waar je mee bezig bent? Wanneer gaat hij of zij sterven? Misschien ook wel wanneer zal ik sterven? En waar, hoe zal het zijn en waar zal ik begraven worden? En hoe zal de begrafenis zijn? Dat zijn allemaal vragen die we kunnen hebben. Maar nog veel belangrijkere vragen is eigenlijk niet alleen hoe zal ik sterven, maar hoe zal ik opstaan op de grote morgen? Hoe zal ik nou opstaan als vijand van het kruis van Christus? Vijandig aan onze gekruisigde verlosser zelf, misschien terwijl ik heel beleefd geweest ben en altijd gezegd heb, nou ja joh, als je dat fijn vindt en het doet jou goed, geloof het maar mij niet gezien. Of staan we op als vrienden van de gekruisigde? En zullen we hem verwelkomen en zullen we hem aanbidden een eeuwigheid lang? En want vrienden van de gekruisigde komen tot aanbidding. En dat kun je heel duidelijk lezen in vers 9. Deze vrouwen vallen aan Jezus' voeten en aanbidden hem. Eigenlijk in dit gedeelte wel heel opvallend. Het verschil, zeg maar, het messcherpe contrast tussen de vijanden van het kruis en de vrienden van de gekruisigde. De contrast kunnen we ook vooral vinden in vers 5, waar de engel zegt tegen de vrouwen, jullie niet, met nadruk, jullie hoeven niet bevreesd te zijn, want ik weet dat jullie Jezus zoeken, die gekruisigd was. Hij is hier niet, hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, kijk maar de plaats waar hij gelegen heeft. Nou, misschien valt het je op en vind je het misschien ook wel wat vreemd, hè? Dat blijkbaar ook die twee vrouwen, Maria van Magdala en de andere Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, bevreesd en bang zijn. Maar hun vrees, hun angst, zou je kunnen zeggen, is er van totaal andere orde als de angst en de vrees van de bewakers voor de blinkende hemelbode. De vrees bij de wachters, bij die bewakers, komt voort uit het onverzoend zijn met God. En uit de afstand tussen hun leven en de glorie van God. Die kunnen ze niet verdragen. Als je in het donker leeft, dan kun je dat licht niet verdragen. Maar de vrees bij deze vrouwen komt nu juist voort uit de relatie. Uit het verdriet, uit het gemis van hun hemelse heren en verlossen. Je moet je het een beetje concreet voorstellen. Met een verdrietig hart, een hart dat zo verlangt naar hun meester, zijn deze vrouwen nog in de donkere vroegte van de zondag op pad gegaan met hun specerijen. En het is niet makkelijk voor ze, het is een zware gang, die gang naar de grafspelonk. Aan de ene kant worden ze door de liefde voor Jezus getrokken. En tegelijkertijd, hij is er niet meer, ze moeten hem missen en dat maakt hen zo verdrietig en dat ze er tegenop zien. En behalve dat verdriet is dan ook nog de zorg om de steen onderweg. Die steen die voor het graf ligt en die zij er samen of met z'n drieën, misschien was er nog een vrouw bij, nooit weg kunnen krijgen. Wanneer je het bericht uit het Markus-evangelie erbij neemt, ontdek je dat de vrouw op een bepaald moment, misschien hebben ze de hele weg wel naar beneden gekeken van verdriet, maar dan komen ze in de buurt van de grafspelonk en dan kijken ze, slaan ze dan toch hun ogen op en dan zien ze, hè, de steen is weg voor de ingang van het graf. Maar de engel die op de steen zit, ontdekken ze blijkbaar niet. Misschien omdat deze hemelbode zich in zijn hemelse gedaante onzichtbaar houdt, om deze vrouwen niet af te schrikken. Misschien omdat de engel of zelfs meerdere engelen inmiddels in de graftombe zelf plaats hebben genomen. In ieder geval krijg je de indruk dat deze vrouwen geschrokken door het zien van die afgewentelde steen en wanhopig in hun verdriet en tegelijkertijd bang en angstig in het donker van het graf zijn gaan zoeken. De steen weg, maar waar is nu het lichaam van hun geliefde meester? Hebben ze hem hier neergelegd of hebben ze hem daar neergelegd? In die hoek of daar? En dan plotseling zien ze, zoals Marcus het vertelt, een engel aan de rechterkant in het graf, in de gedaante van een jonge man, in een wit kleed. Nee, ik denk niet in de gedaante van die bliksemflits, zoals de bewakers de engel hebben gezien. Maar toch blijft het ook voor deze vrouwen een schokkende confrontatie. Want ook al mag je door genade een kind van God zijn, geconfronteerd worden met de puurheid en de reinheid, de glorie van de hemel, blijft ook voor vrienden van het kruis, en zolang we in het lichaam van de zonde wonen, een heel ding. Vrouwen die in het halfdonker rondtasten en zoeken. En dan ineens die stem vanuit het halfdonker. Jullie hoeven niet bevreesd te zijn. En dan meteen de reden. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd was. Wat is dat een troost, wat is dat een bemoediging. Deze hemelbode weet wat er leeft in het hart van deze vrouw. Hij weet dat daar liefde is. Wederliefde, terugliefde voor Christus. Ja, er is ook angst, er is ook zorg, maar die liefde. De hemel weet dat er liefde in hun hart is. En dat is nou precies het punt waar het voor ons allemaal om draait, gemeente. Of de hemel afweet van onze liefdesband en vertrouwensband met Jezus. Want ja, ik kan wel beweren dat ik in de Heer Jezus geloof en dat ik hem lief heb en dat ik hem zoek en dat ik hem volg. Maar ja, dat kunnen mensen die het niet menen, en die noemen we wel huichelaars, die zich beter voordoen dan ze zijn, die zich anders voordoen dan ze zijn, die kunnen dat natuurlijk ook beweren. En die kunnen het vaak heel mooi zeggen. Maar het moet in de hemel bekend zijn dat ik bij Jezus hoor. En dat ik door genade van God een vriend van de gekruisigde ben geworden. Zoiets als Petrus, hè, waar ook het verhaal van de vanuit kindermomenten overging. Petrus die zei toen Jezus zei, ja maar heb je nou lief, hè, tot 3 keer toe. Hij zei, Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Nou, deze engel wist wat deze vrouwen zochten. En dat wist deze engel omdat dat in de hemel bij God bekend was. En daar gaat het om, dat wij, zijn wij nou zulke zoekers en vinders van de Heer Jezus gemeente, jongelui. Dat je kunt zeggen, ja maar de hemel weet het. Jezus weet het. En we luisteren nu mee, misschien thuis. En we zingen misschien thuis ook wel een beetje mee, ik hoop het. We belijden mee, we leven als christenen, we staan bekend als christenen op aarde. Maar hoe zit het nou in de hemel? Het is geweldig als je zegt, Heer, u weet alle dingen. U weet toch dat ik u lief heb. En jongens en meisjes, als je zegt, Heer Jezus die weet het van mij hoor, dat ik hem lief heb. Wat een troost is dat. Ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd was. Dat is een troost voor alle gelovigen van alle tijden. Mijn God, mijn Jezus weet ervan. Jullie hoeven niet bevreesd te zijn. En dat is niet alleen een bemoediging voor vrienden van de gekruisigde toen en nu. Maar ook aan deze woorden zit de profetische kant. Want de dag zal komen dat ik Jezus zien zal. Op een dag zal onze Heer Jezus Christus verschijnen op de wolken van de hemel. En deze oude aarde zal door vuur gelouterd worden, gerenoveerd worden. Op een dag, en spoedig zal komen de hemelse Heer, maar op een dag zullen de graven opengaan. En de doden zullen worden teruggegeven. En de zee zal haar doden teruggeven. En er zullen grote en imposante en indrukwekkende tekenen gebeuren. Als je in de Heer Jezus bent opgeborgen. Door het geloof. Door het vertrouwen op hem. Vrees niet. Ik vroeg het een keer aan een stervende broeder in mijn vorige gemeente. Ik zei, bent u niet bang? Dat was echt een man die met Christus geleefd had. Hij zei, dominee, wat krijgen we? Nou ja, zo zei hij. Hij zei het wat kort, maar hij zei, dominee, je kunt voor Jezus toch niet bang zijn. Als je naam staat in het boek van het leven. Vreest u, vrees jij niet. Want de gekruisigde die je gezocht hebt, is de levende. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Want hij is opgewekt. Ik ben een keer in Israël geweest in de graftuin. En daar, dat is misschien niet de precieze locatie, maar dan is er zo'n graf. En dan staat er op die steen, hij is hier niet. En op het preekgestoel, op het lessenaartje staat, hij is opgestaan. En dan klinkt dat woord van de opgestane, het levende verlossen. En je weet het, hij leeft. Hij heeft het toch gezegd, zegt de engel. Waren jullie dat dan vergeten? De blijde evangelieboodschap vergeten. Het klinkt eigenlijk zo lieflijk uit de mond van die hemelbode. Hij heeft het toch gezegd. Hij heeft het toch keer op keer gezegd. Op de derde dag zal ik worden opgewekt. Stel je voor dat hier vanmorgen, dat zien we zo gauw niet van elkaar, hè, wat er van binnen allemaal leeft. Maar dat er kinderen van God zijn die in zak en as zitten. En dat, ja, het is alweer wel een aantal weken na Pasen. En alles heeft weer zijn gewone loop genomen. En het is allemaal zo vreemd. En mijn geloof is niet meer zo vurig als vroeger. En mijn gebeden lijken wel oud en koud. En dat hele lockdown gebeuren treft me als een mokerslag. Hij zegt, ik ben Jezus kwijt. Ik ben de vreugde kwijt. Ik ben de hemel kwijt. Ik ben alles kwijt. En dan is Jezus hier en hij zegt, ik leef. Kom nou, en jij zult leven. Dat heb ik toch gezegd. En dat is uit de mond van de engel. En dan nog een keer in vers 10 uit de mond van Jezus zelf. Hij is al lang opgestaan op paasmorgen. Hij is door die steen naar buiten gegaan. Met zijn nieuwe lichaam. Maar hij is niet weggegaan. Hij is in de tuin gebleven om zijn discipelen op te zoeken. En zo is Jezus onder ons. Hij is onder ons om ons op te vangen, om ons op te zoeken, om ons in zijn armen te drukken. Moet eens kijken wat hij zegt tegen deze vrouwen. Ga heen en bericht mijn broeders. Hallo zeg, mijn broeders. Hoe kan Jezus het zeggen? Hoe krijgt hij die woorden over zijn lippen? Mijn broeders, mijn zusters, mijn broeders. Een van de 12 heeft hem verraden. Petrus Haantje, de voorste, heeft hem verloochend. En de anderen hebben hem niet eens uit angst, maar uit ergernis, omdat hij zijn hemelse macht niet gebruikte toen het erop aankwam. Ze hebben hem uit ergernis verlaten. En bij het kruis staan ze op hele verre afstand. En Jezus zegt, het zijn mijn broeders. Stel je voor, zegt dat er vanmorgen de schuld op je afkomt, dat je denkt, oh God, wat ben ik afgeweken. Ik ben een vriend van de gekruisigde, maar ik durf het bijna niet meer te zeggen. Ik ben een broeder, ik ben een zuster, omdat ik in de Heer Jezus geloof, maar ik durf het bijna niet meer te zeggen. En dan klinkt zijn stem, mijn broeders, mijn zusters. Kom nou, ik ga je voor. En je zult mij zien, je zult mij weer zien. We vallen voor hem neer en komen tot aanbidding. Heer, er is niemand als u. Amen. Nou, het lied klinkt, machtige God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aard en hemel, prijs uw glorie voor uw naam. We zingen dat thuis in ieder geval mee en misschien hier heel zachtjes. Hoe zou je je mond kunnen dicht houden? Door samen danken en bidden en het gebed ook afsluiten met het gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Met onze Vader. Ik denk dat het goed is om ook aan het beroepingswerk te denken. Aan dominee Jansen en ook aan de kerkraadsverkiezingen die binnenkort zullen plaatsvinden. En laten we bidden om Gods voortgaande werk in dit alles. Lieve Vader in de hemel, we mogen u hartelijk danken dat we, ja, dat we zo bepaald werden vanmorgen bij dat heerlijke paasevangelie. Het mag ons altijd bezighouden. En elke zondag mogen we het vieren. Wat een feest. Jezus leeft. En als we misschien verdrietig zijn en ja, de dingen ons te neerdrukken, dan mag het zomaar in ons hart klinken. Wat dan nog? Jezus is er toch. We bidden u, Heere, dat we alle schijn zullen wegdoen. Wat heeft het voor zin om kerk te spelen, kerkje te spelen in plaats van waarachtig kerk te zijn? Wat heeft het voor zin om ons als christen voor te doen terwijl we in ons hart nooit tot overgave kwamen? Op aarde kan dat indruk maken, maar op de hemel maakt dat geen indruk. Heer, u weet alle dingen. Geef dan ook dat wij alle dingen open mogen leggen voor uw aangezicht. En dat we in het besef leven dat we voor uw aangezicht leven. U die alles weet en ziet en ons toch niet veroordeelt. Maar juist omarmt en vrij wil spreken in Christus Jezus onze Heer. Wat een wonder is dat. Wat een vreugde. Wat een bevrijding. Heer, ik bid u voor de gemeente. Dominee Jansen. Heer, als hij ook beroepen is en wordt in de gemeente. U gaat daarover. U weet wat het beste is. Voor de gemeente hier, voor dominee Jansen en zijn gezin, voor de gemeente van Kornhorn. Heren, we leggen deze zaak in uw handen. Geef ook verlangen onder broeders om te dienen in het ambt, als ouderling, als diaken, als mensen die mogen getuigen van u die leeft. Dank u wel dat we daar trouwens als hele gemeente toe geroepen zijn. Om getuigen te zijn. In woord en in daad. Van een verlosser die op Golgotha stierf en de volle prijs betaalde voor de schuld van de wereld. En die opstond om de nieuwe wereld te laten doorbreken. Die nieuwe wereld is er al. Het nieuwe normaal is er, want Jezus is opgestaan. Heere, geef dat we zo naar u toe leven. Naar de dag toe waarop uw koninkrijk zal doorbreken. En het in de hemel en op de nieuwe aarde bekend zal zijn. Dat we van u zijn. Heere, geef dat nu en op die dag niemand van ons zal achterblijven. Laten we daarin ook op elkaar betrokken zijn. Als we merken dat mensen misschien wegglijden van het vertrouwen op u, help ons dan om voor hen een richtingwijzer en een aansporing te zijn. Zegt u zo heel de gemeente. Wees u in het bijzonder ook met degene die leiding hebben te geven in deze moeilijke tijd. Heren, breng ons weer samen en laat het op een nieuwe manier mogen klinken. Gods rechterhand doet grote dingen. Amen. We gaan samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, zoals u kunt zien wordt de collecte nu aangekondigd. En we zingen staande het lied Kroon hem met gouden kroon. Maranatha, kom Heer Jezus, kom. Ja, kom spoedig. En we mogen ja, hier van hieruit heen gaan en thuis de zegen van onze God en zijn vrede ontvangen. En de Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheft zijn aangezicht over u en jullie. En hij geeft u en jullie zijn onmisbare vrede in Christus Jezus onze Heere. Amen.